bende van het boek.
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de bende van het boek. Het is nog steeds digitaal, want de maatregelen zijn nog strenger geworden. Dus ik denk, Trace, dat we het eigenlijk nog een tijdje zo zullen moeten doen.
Ik denk het ook.
Maar dat past misschien wel bij het boek dat we vandaag lezen. Allee, het gaat toch een beetje over vervreemding, over de samenleving.
Ja, en dat er vanzelfsprekende dingen wegvallen, zoals menselijk contact.
Ja, voilà. Dus het past zeker bij het boek.
Ik denk dat we dat kunnen zeggen, ja.
Bespreken. Voilà, ik zal misschien al verklappen waarover dat we het willen hebben in deze
podcast.
Zou
je dat wel doen?
Ja,
nee, ja, we gaan dat doen.
Ja? Okay. Dat is The Memory Police van Yoko Ogawa. En we hebben die gelezen met onze boekenclub. Ik denk dat ik nu al zal zeggen dat ik het een supermooi boek vond.
Ja, ik heb het ook al aan veel mensen aangeraden. En ook Instagram ermee gespamd. Dus zelfs zonder dat ik het actief aanraad, zijn toch mensen beginnen lezen. Mm-hmm. Goed zo, mensen. Ik hoop dat je ervan geniet.
Het is ook een hele mooie kaft. Dus eigenlijk is...
Ja, hè?
Snap het wel.
Korte inhoud.
Therese, ik weet het eigenlijk, maar ik ga het u toch vragen, waarover gaat The Memory Police?
Ik kom daar altijd zo wat ambetant voor, als zo mensen op de radio of op de televisie zo van die vragen staan waar ze het antwoord al op weten. Maar het is goed voor één keer, Sarah.
Oké. Okay.
The Memory Police. The Memory Police is een boek en het vindt plaats op een eiland dat niet echt een naam heeft. Je weet niet helemaal waar er is ter wereld dat is. De personages zelf hebben ook geen naam, dus dat draagt allemaal wat bij aan het mysterie, want het is een vrij mysterieuze roman. We volgen een jonge schrijfster.
Zonder naam, ja.
Zonder naam, die heeft geen naam. Zij is als hoofdpersonage. Haar ouders zijn alle twee gestorven en zij woont op dat eiland. Het bijzondere aan dat eiland is dat er dingen verdwijnen. En niet gewoon dingen, maar eigenlijk concepten. Dus ze vertelt bijvoorbeeld hoe dat op een bepaald moment lint is verdwenen uit de wereld. Vrij vroeg in de roman verdwijnen ook rozen. Dus ze staan 's morgens op en dan voelen ze in de lucht van oei, vandaag is er iets verdwenen. En dan zien ze bijvoorbeeld dat al de rozen zijn van de boom gevallen. Die worden meegevoerd door de rivier. Heel mooi. En in het begin is ook iedereen echt zo begeesterd van oh, de rozen zijn weg. Maar tegen de middag zijn die rozen nog altijd aan het wegvloeien. Maar is iedereen eigenlijk al vergeten hoe dat is. Ze hebben geen concept van rozen niet meer. En dat gaat zo met verschillende dingen die verdwijnen. Het ding is dat niet voor iedereen verdwijnt. Dus bijvoorbeeld ons hoofdpersonage kan zich na een dag niet meer herinneren een roos, wat was dat? Dat is volledig weg uit haar hoofd. Maar dan bijvoorbeeld haar redacteur, R, die onthoudt dat wel allemaal. Die weet nog wat dat een roos is, die weet nog wat dat een lint is, die heeft dat besef nog altijd. En die mensen zijn gevaarlijk voor de maatschappij. Dus de memory police spoort die op en neemt die mee. Het wordt nooit helemaal duidelijk van waarom verdwijnen die dingen, hoe gebeurt dat? Dat maakt ook helemaal niet uit. Maar op een duur wordt dat wel wat gevaarlijk voor R om gewoon nog te blijven rondlopen, want valt soms wel op dat zij dingen niet vergeten. Dus gaat R gaat dan onderduiken bij ons hoofdpersonage. Ze maakt zo'n geheim kamertje voor hem, tussen twee verdiepen in. Ze doet dat samen met een vriend van haar, de oude man, die ook geen naam heeft. Die was eigenlijk een oude vriend van haar ouders. En die helpt haar zowel met allemaal praktische dingen. En daar verstoppen ze er. Terwijl er eigenlijk heel tijd meer dingen verdwijnen.
Mm-hmm.
En parallel daaraan is er ook een verhaal dat dus geschreven wordt door ons hoofdpersonage. En dat gaat over een typiste die haar stem kwijtraakt.
Juist, ik was al vergeten.
Ja, ik niet, Sarah. Vandaar dat ik de korte inhoud doe.
Maar ik heb gelukkig de feitjes opgezocht en neergeschreven. Dus ik stel voor dat ik dan gewoon de feitjes over Yoko Ogawa vertel.
Dat is goed.
Feitjes.
Yoko Ogawa is inderdaad, jawel, een Japanse schrijfster. Ze is geboren in 1962 in Okayama. En ze woont nog altijd in Japan met haar man en haar enige zoon. Ze schrijft al sinds 1988, dus dat is eigenlijk al lang, hè.
Flink bezig, Yoko.
Ik heb ook gevonden dat ze al meer dan 50 werken heeft geschreven, zowel fictie als non-fictie. Maar er zijn maar een negental werken in het Engels vertaald. Dus misschien vandaar dat we haar nog niet echt... Of ja, ik was haar toch nog niet tegengekomen. Ze heeft ook een werk geschreven samen met een wiskundige over de schoonheid van cijfers. Dat vond ik wel een mooi weetje, want dat past ook wel bij wat je zo in het boek ervaart. Dat ze heel mooie dingen kan beschrijven.
Ja.
Ik heb ook gelezen dat ze in de meeste van haar werken focust op de Japanse samenleving en heel graag op de rol van de vrouw in de Japanse samenleving. Dus dat is ook zeker van toepassing op ons boek. Ook al weet je niet dat het op een specifiek, of ja, op welk eiland dat zo gezegd zou zijn, ik denk wel dat we kunnen zeggen dat we dingen herkennen van in Japan geweest te zijn. Zo ook heel traag, bewust, ook zo het voedsel, ook zo handelingen met twee handen, zo die dingen. Dat dat zowat terugkwam in het boek. Twee van haar boeken zijn verfilmd, maar ook in Japan en in het Japans. En als ik de vertaling mocht geloven, is één film, heeft hij de titel De Ringvinger.
Oké.
Ja. En dan de andere is een van haar bekendste boeken, die ook wel in het Engels is vertaald, De Huishoudster en De Professor.
Ja, die is inderdaad ook vertaald. Wat ik ook nog ging zeggen is, dit boek is eigenlijk al uit 1994, maar het is pas in 2019 vertaald naar het Engels.
Ja. Ja, dus volgens mij begint ze nu zo wat ontdekt te worden. Ook omdat Japanse literatuur zo wat aan een... ja, het is een hit, hè. Dat was het een beetje. Heel weinig gevonden over haar achtergrond, over zo privé dingen of zo. Er stond zelfs gewoon dat ze gestudeerd heeft, maar ook niet wat. Dus dat ze afgestudeerd is, ja, dat.
Hoe voor haar.
Ja, ja.
Dieper graaf.
Dus ons... Naamloos hoofdpersonage, weten we van in het begin, heeft geen ouders meer. Dus we weten dat daar mama ook is opgepakt door de Memory Police, omdat zij dus een van de mensen was die de dingen wel nog kon herinneren en die ook zo goed mogelijk probeerde te bewaren. We krijgen bijvoorbeeld een beschrijving van een bepaalde kast. Met allemaal,
een soort van archiefkast, denk ik. Zo. Ja, hè? Zo allemaal van die larekes, waar ze dan nog dingen in zaten.
Ja, of een stukje of zo. En ze probeerde ook zo dan het hoofdpersonage die stukjes te leren onthouden. Maar dat lukte niet zo goed. En de papa, die was ziek, hè? Die is gestorven
aan de ziekte. Ja, maar die was... Ik denk, was dat geen ornitholoog?
Ja, ja.
Want dus eerst is de moeder is eigenlijk opgepakt door de Memory Police. En dan een aantal dagen later is denk ik haar lichaam teruggebracht. Van, ah ja, hoe ze is voor ongeluk dood gegaan, terwijl ze bij ons was. We hebben er echt niet om gedaan. ja, hoe excuse, guys. Dus die mama is dan gestorven. En dan een paar jaar later is die vader ook gestorven. En dan zei ze zelf ook van, kijk, ja, hij is echt nog net gestorven voordat de vogels verdwenen, gelukkig. Want ja, die was ornitholoog. Dus dat is ook iets dat gebeurt. Er verdwijnt iets en mensen geraken hun beroep kwijt.
Ja. Inderdaad.
Dus op een bepaald moment wordt het verdwenen romans. En dan, ja, onze personage is romanschrijver. Maar dan wordt ze wel wat opgevangen door de buurt en vindt ze heel snel iets anders om te doen.
Mm-hmm.
Dus dat is wel zo'n ding.
Ja. En ook al probeert ze dan onder begeleiding van haar uitgever, die dus wel nog weet wat dat romanschrijven is, dat verhaal zo te blijven schrijven, je merkt dat dat echt iets is dat ze niet meer kan. Dat ze zo terug moet.
Dan kan ze bijvoorbeeld op een hele nacht één zin schrijven. Ja. Omdat dat... Ja, het is... Het is een beetje like dat je geen kleuren kunt zien en mensen proberen het kleur rood te beschrijven. Maar dat is echt heel moeilijk om, als je niet weet hoe dat iets is, er toch mee bezig te zijn.
Mm-hmm. Want dat maakt de roman ook zo spannend. Dat in het begin gaat het inderdaad over objecten, zoals wat je daarnet zei, dat lint. Of dan wordt het al ingrijpender als het gaat over bloemen en dieren die verdwijnen. Maar dan wordt het ook zo over... Allez, wordt het steeds intenser. Hè? Dat schrijverschap, dat wegvalt, ook... Bepaalde emoties die wegvallen. Dus je voelt wel al van... Oeh, dat gaat hier de slechte kant uit. En dat draagt ook bij, vind ik... Door het feit dat we nooit weten van wie dat gestuurd wordt. Mm-hmm. Ik dacht wel dat je dat ging te weten komen. Want ik was zo telkens aan het denken van... Ah, het is waarschijnlijk een dictator of misschien een soort religie.
Ja, maar dan zelfs nog... Dan, als dat een dictator is... Allez, gewoon beslissen om dat bestaat niet meer. Dat is wel iets... Speciaal, hè?
Ja. Yeah.
En je weet ook dat het al even aan de gang is, want ons hoofdpersonage is nu wel volwassen en dat was zeker al bezig toen als hij kind was.
Ja.
Maar dat is waarschijnlijk maar begonnen een paar jaar, toen als hij nog klein was of zo, omdat haar moeder zo nog ding bijhoudt.
Mm-hmm.
En je hebt wel het gevoel dat we nu, in deze moment echt op het culminatiepunt zijn, want het begint zo elkaar echt op te volgen. Op een bepaald moment is het winter en is... Het komt niet meer lente, het wordt geen lente meer, de lente of gewoon de seizoen of zo zijn verdwenen. Dus je weet al van, dat wordt hier echt zo op de spits gedreven, maar je weet nooit door wie komt dat, die Memory Police, hebben zij daar de hand in? Of is dat gewoon iets, hebben zij die gelegenheid gegrepen van, wij kunnen hier eigenlijk wel een beetje ons voordeel uithalen door mensen bang te maken en door de mensen op te pakken die wel nog, die herinnering hebben. En je komt dat niet te weten, maar ik vind dat eigenlijk wel goed dat je dat niet te weten komt. Omdat dat mysterie blijft zo van in stand.
Ja, nee, dat is waar. Want het doet wel denken aan dictatoriale regimes, hè? Zeker die Memory Police. Ik denk dat heel veel mensen de link leggen met bijvoorbeeld mensen die in gevaar zijn onder dat onderduiken. Dat zo, ook zo het van, die familie was zo asociaal precies. Maar nu blijkt dat eigenlijk hun kind, zogezegd, eigenlijk ook een van de kindjes is die dingen kan herinneren. ook zo de angst. En als de oude man wordt opgepakt, dan willen ze die ook per se uiteraard gaan terughalen. En komt ze ook zo in een soort...
Het is zo'n heel Kafkaiaans systeem. Hè. Ze gaat dan naar de bureau.
Ja.
Om te zeggen van, ja, mijn vriend is opgepakt en ik weet niet waarom. En kan ik hem eten brengen of zo? Zat ze in pyjama mee en al? Ja, ik weet niet meer wat zijn pyjama was. Weet je wat ik bedoel? Zijn washandjes.
Zijn tandenborstel.
En dan was er like, informatie, maar die sturen er echt een beetje van het kastje naar de muur. Van ja, we kunnen u niet helpen, we mogen u niet zeggen. Dus het is echt het systeem waar ze tegen opbokst.
Ja. Dus vandaar, ja. Het is super spannend ook, hè. Ook gewoon door die permanente druk. Ook dan hoe dat ze beschrijven telkens, hoe dat ze er die bij haar onderduikt. Hoe dat ze dat echt in een minuscuul kamertje, waar dat ze niet eens kunnen rechtstaan. Maar waar dat ze dan toch zo wat met hun drie ook proberen niet te lang nooit, of niet te veel, samen te zijn. Om die man toch nog een beetje iets van een leven te geven.
En in zijn klein kamertje verzamelt hij dan ook dingen. Bijvoorbeeld als ze zoiets vindt van haar moeder dat ze bewaard had. Of als er iets verdwijnt. Bijvoorbeeld als die romans verdwijnen, moest zij ook al haar romans op een brandstapel gaan gooien. Want ja, dat bestaat niet meer. Maar dan gaat er wel door, zegt hij, ja, dat wil ik houden. En zijn klein kamertje raakt eigenlijk heel de tijd meer gevuld. Met allemaal dingen die verdwijnen. Terwijl dat rond dat kamertje alles wordt leger. Want het wordt weggehaald, wordt verbrand, whatever. Dus dat is wel een zot contrast, hoe dat kleine kamertje zo vol geraakt.
Ja, het is daarom dat mij ook zo aan oorlog doet denken. Dan zo, natuurlijk zijn er dingen die vanzelfsprekend zijn waarom dat ik dat associeer. Maar ook zo voeding en zo, dat mensen heel veel moeite moeten doen om bepaalde soorten van groenten en zo nog te kunnen kopen. Ze moeten ook aanschuiven in de winkel. Beetje zoals nu eigenlijk, hè, met corona.
Dat is eigenlijk nu.
Dus ja, het is daarom dat je zo... Ja, herkent dingen, ik bedoel nu niet met corona, maar meer zo door beschrijving van zo en die...
schaarste vooral die er is, hè, op een duur.
Ja.
Want op een bepaald moment is er dan jaren en wil ze zo'n verjaardagsdiner maken, maar als ze beschrijft hoeveel moeite dat ze moet doen om aan al die ingrediënten te geraken, ze is daar echt 2 volle dagen mee bezig bijna.
Ja.
Dus dat is wel...
En dat maakt het ook extra dapper, wat dat ze eigenlijk allemaal doet, want naast het feit dat het hoofdpersonage R helpt onderduiken, helpt zij ook nog communiceren met het gezin van R. Dus R die heeft een vrouw die hoogzwanger was toen hij moest verdwijnen. Die dan ook bevalt enzovoort. En ze hebben zo ergens een schooltje in een verlaten deel van de stad, of een beetje buiten de stad zeker, waar dat ze dan zo briefjes of foto's gaan leggen. En ons hoofdpersonage gaat daar dan naartoe voor R. En foto's bestaan niet meer, het is juist. Het is geen foto, maar een tekening.
Ja, foto's zijn al verdwenen op dat moment.
Dus eigenlijk is het wel een dappere. Ik had daar eigenlijk nog niet over nagedacht. Nu dat ik zo meer erover babbel, is niet zomaar een... Ze komt zo heel voorzichtjes over. En doordat zij wel iemand is die alles vergeet, is ze eigenlijk dubbel dapper.
Ik denk dat dat deels ook is omdat ze op den duur niets meer heeft om te verliezen.
Ja.
Ze heeft al geen ouders niet meer. Nee. Ik denk niet dat ze bijzonder veel vrienden heeft. Ze heeft de oude man en ze heeft R. Dus eigenlijk is ze een beetje de helft van al haar relaties in het leven. Ze kende hij met 2 mensen goed. Dat is de oude man en dat is R. En als ze ziet van, oei, R is wel bedreigd, neemt ze die in huis. En dat is inderdaad wel dapper van haar. Maar dat is ook, ze heeft eigenlijk niet zoveel andere mensen.
Ja, dat is wel waar. Oké, dan is ze ook wel een beetje triestig.
Maar ook dapper. Dapper en triest. Dus in het begin van de roman heeft ons hoofdpersonage net een andere roman afgewerkt en ze begint aan iets nieuws. En ze weet eigenlijk zelf niet zo heel goed waar ze naartoe gaat. Ze schrijft vrij organisch, ze geeft zo aan waarover haar andere romans hing. En het gaat wel altijd over iets dat verdwenen is of dat mist of zo. En nu schrijft ze over een typiste die... ze volgt les bij een soort van typist leerkracht. En ze typt hele dagen, tof, tof, tof. En op een duur raakt ze haar stem kwijt. Maar op zich is dat niet zo'n groot probleem, want ze kan typen om te zeggen, om alles te vertellen. Ze krijgt ook een relatie met haar typleerkracht.
Typleerkracht,
ja, sorry, ik vond dat een grappig woord. Ik werd ook instant teruggeschoten naar mijn typleerkracht in het 5e leerjaar. Maar dat doet er niet toe. En alles gaat eigenlijk wel oké, die komen goed overeen. Als ze iets wil vertellen, dan typt ze dat gewoon. Maar op een bepaald moment raakt haar typmachine vast. En dan zegt die leerkracht, dat is geen probleem, we gaan dat gewoon gaan herstellen. Nee, want die weet alles over typemachines, het is echt zijn fetish. En die gaan dan naar het gebouw waar ze les krijgt en gaan helemaal van boven naar de toren. En daar pakt hij haar typemachine, dan gooit hij de typemachine kapot en die sluit daar op.
Ja.
Ja. Ik ga niet heel het verhaal vertalen, nee. Want moet toch nog iets ontdekken. Maar het is wel zo van, ook weer dat verhaal van dat je denk kwijtraakt, je manier om je uit te drukken, raak je kwijt. Je weet ook niet van waarom vindt zij niet weer stem en waarom hoort die kerel haar typemachine kapot. Maar het is wel zo weer dat die angst om iets kwijt te geraken en het feit dat zij niet meer kan communiceren met de wereld.
Ja, ja. En dan is er ook een stukje parallel met echte verhalen, maar dat gaan we niet verklappen.
Nee.
Nee.
Dat gaan we niet verklappen.
Nee, maar alleen moet ook...
Moet nog iets te doen hebben, ja. Dus je weet dat het verhaal zich afspeelt op een eiland. Je weet niet welk eiland dat is, maar dat kan nu echt wel any island zijn in de buurt van Japan. Maar wat is er? Een van de eerste dingen die verdwenen op dat eiland waren eigenlijk de schepen. Wat wel een beetje gek is, want daardoor weet je er niet van, is dat de verdwijnen van die dingen. Vindt dat overal plaats? Is dat alleen maar op dat eiland? Er is geen communicatie mogelijk met andere landen, andere eilanden. Op een bepaald moment zijn er ook een paar mensen die wel nog een geheugen hebben die proberen te vluchten. En op dat moment wordt ook de oude man opgepakt, omdat hij... Vroeger was hij...
Een bootman.
Ik ben het woord kwijt.
Een zeeman? Oei, oh nee.
Een kapitein. Vroeger, hij vaarde met de ferry, dus hij wordt dan ook even opgepakt, maar dan wordt hij wel weer vrijgelaten. En dat is wel al zo... Dat toont wel een beetje aan hoe dat wel tactisch is hoe dat ding verdween. Want ja, als je wil dat iedereen op je eiland is en een beetje onder de knut blijft, ja, zorg gewoon dat ze niet weg kunnen. Nee, kijk, de schepen verdwijnen. En die oude man woont nog op zijn schip, maar dat ligt gewoon aangemeerd. Het is eigenlijk gewoon zijn woonboot.
Ja.
Dus dat is een van die eerste dingen die verdwijnen. En dan bijvoorbeeld nog iets dat dan zo heel tactisch is, bijvoorbeeld de romans die verdwijnen. Want ja, dat is zijn verhaal. Mensen kunnen daar van alles in lezen dat verdwenen is. Die rozen, het zijn wel vaak ook esthetische dingen die verdwijnen. Maar op een bepaald moment, al wat later in de roman, wordt iedereen wakker en beseffen ze weten niet hoe, ze weten, er is iets verdwenen, maar ze weten niet wat. En dan blijkt dat hun linkerbeen er niet meer is. Ja, op zich, dat linkerbeen hangt daar nog aan, maar ze zijn alle besef van dat linkerbeen kwijt.
Ja, en ze weten niet meer hoe dat ze het moeten gebruiken.
Ja, dus, iedereen dus ze strompelen dan allemaal een beetje door de straat met zo'n linkerbeen dat daar wel ligt te hangen. Wat dat ook opnieuw mega slim is, voor zover dat we ervan uitgaan dat dat systeem enige intelligentie heeft. Want dan van alle mensen die wel nog weten hoe dat ze hun linkerbeen moeten gebruiken, er echt wel, die vallen echt op. Hè. Dus zo van, die strompelt niet.
Mm-hmm. Of die strompelt die, anders, want ze zijn wel slim genoeg om ook te strompelen.
Ja, dat wel. Maar inderdaad, die strompelt anders. We gaan die moeten oppakken.
Ja.
Dus er zit ook wel enige logica achter, maar je weet nooit helemaal van waar dat die komt.
Nee.
En dat feit dat een eilandje is, speelt ook wel echt nog een beetje een rol. Gewoon omdat het nog extra dat gevoel van isolatie, van dat je geen connectie meer hebt met de rest van de wereld. En er zijn zowel wat... Ik had het gevoel dat er wel verschillende steden of verschillende dorpen zijn op dat eiland. Maar ook daar, ja, de keer dat ze niet meer goed kunnen wandelen, kunnen ze ook niet meer naar een andere stad gaan.
Nee.
Je kunt ook niet fietsen met maar één been.
Step? Nee, dat gaat ook niet.
Hè. En dat vind ik ook zo'n beetje het gekke eraan, het mooie eraan, dat ze iets heel absurds, namelijk de concepten die verdwijnen, ook heel praktisch brengt. Van, en plots hebben we geen linkerbeen niet meer. En dan komen we niet meer fietsen. En dan komen we niet meer wandelen.
Ja.
Dat vind ik wel altijd mooi dat ze dat doet.
Ja.
En op zich, als je het dan gewoon leest, het is vaak ook wel een beetje grappig, hè, hoe dat ze het
beschrijft. Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Ja, het feit dat de dingen die verdwijnen, dat je wel zoiets hebt van, dat is eigenlijk wel slim... Hè, om dan te zien van wie heeft er nog een memory en wie niet. Dat die mij wel echt vermoeden dat er een kracht achter zit. Dat er een brein...
Een superbrein. Ja.
Dat er wel iemand verantwoordelijk was. En je voelt ook wel dat mensen echt bang zijn. Dat ze niet goed weten van... Wie is dat nu of wat is dat nu? En die memory police is ook heel aanwezig in het straatbeeld. Ze hebben ook speciale voertuigen en zo.
Zij kunnen wel nog wandelen.
En die kunnen wel nog wandelen, ja. Dat is waar.
Dus zij moeten op een of andere manier herinneren dat er verdwenen is, omdat ze anders...
Ja.
Zou ze het niet herkennen als ze een huiszoeking doen en ze komen daar een stuk lint tegen, als ze niet weten wat dat is.
Ja. Dus misschien inderdaad zijn dat gewoon mensen die wel dingen kunnen herinneren en die iets hebben van, wij gaan dat hier allemaal controleren. Kan eigenlijk wel, hè?
Ja.
Zo gemene mensen. Zo.
Ja, er is veel voer voor speculatie.
Ja. Dus ja, er is wel degelijk een goede reden om er te gaan verstoppen, zodat hij niet opgepakt wordt. Want er wordt heel vaak beschreven van, de wagens van de memory police zijn er, of ze zijn daar binnengevallen, of we hebben gezien dat gezin is opgepakt. Mm-hmm. Of ze herkent dan bijvoorbeeld de handschoentjes van een kindje, die zo tussen de... Het zeil van een vrachtwagen doorpiept, omdat dat kindje hem vasthoudt. Dus zo, Allee, die angst is...
Het is wel echt zo'n sfeer van angst, inderdaad. Ja, inderdaad.
Voilà. Dus het is wel nodig dat ze er goed verbergt. Maar na een tijdje voeren die wel nog gesprekken. Of zij blijft dus schrijven voor hem. Dus hij geeft ook nog altijd feedback op haar romans. Ik weet niet wel hoe moet zeggen dat ze een affaire krijgen. Het is zo... Ik weet niet hoe...
Ik denk dat ze vooral zo wat troost zoeken bij elkaar.
Ja, ja.
Want op zich, allee, de wereld wordt heel klein. Ze zijn eigenlijk met Madrid. Die oude man komt daar ook nog over de vloer. En op zich, ja, ze hebben eigenlijk niet echt iemand anders om alles mee te delen.
Ja.
Met de relatie, dus ze hebben wel een affaire al. Maar er is ook nog veel meer voor ons hoofdpersonage en voor de oude man. Want hij probeert echt actief om hen dingen te laten herinneren. Mm-hmm. Die is daar echt mee bezig. Die vindt dat super belangrijk. En eigenlijk wel ons hoofdpersonage en de oude man hebben zoiets van... maar ja, het is lekker verdwenen. Alleen voor ons maakt dat niet meer zoveel uit. Maar er probeert constant om die hen dingen te laten herinneren. Op een bepaald moment vinden ze ook zo'n oude artefacten terug van haar moeder. En dan houden ze dat vast. En dan is het iets van... goh, ja, misschien voel ik zo wel ergens iets van herkenning. Maar dat is eigenlijk... Dus dat vooral, denk ik, om er een plezier te doen. Mm-hmm. Want voor hen is dat ook heel lastig.
Ja.
Allee, intellectueel, emotioneel is dat een super grote inspanning voor hem. Op een bepaald moment praten ze daar ook over met elkaar. En dan zegt R, would you really like to remember all the things you've lost? En zij zegt dan, I don't know, because I don't even know what it is I should be remembering. What's gone is gone completely. I have no seeds inside me waiting to sprout again. I have to make do with a hollow heart full of holes. That's why I'm jealous of your heart, one that offers some resistance, that is tantalizingly transparent and yet not, that seems to change as the light shines on it at different angles. En dat vind ik ook wel mooi dat ze als hoofdpersonage iemand heeft gekozen die wel... al die dingen kwijtgeraakt. Dat ze niet heeft zo, weet wel, de held van het verhaal, die, ah ja, en ik ben de enige die alles onthoudt, die anders is dan de rest, dat is totaal niet. Het hoofdpersonage raakte allemaal kwijt en ze snapt dat ook allemaal niet. Dat vond ik wel mooi eraan.
Ja, ja, ze had ook even goed R kunnen kiezen, hè.
Mm-hmm.
Ja, ik weet niet wat dat zoiets... Is dat iets Japans, dat een relatie zo... Allee, het is niet dat je zo'n vrij zeemzoete beschrijving krijgt van hoe dat ze dan in elkaars armen vallen of zo.
Nee, dat is totaal niet. En eigenlijk, als je het... Als je zo met één oog, met een half oog zou lezen, zou je het denk ik zelfs gemist hebben.
Ja, ik was er zo niet helemaal zeker van. Ik herinner me in de boekenclub dat ik dacht, ah.
Ja.
Ik dacht dat het gewoon zo emotioneel was en niet fysiek, maar blijkbaar...
Ja, dat komt zo een paar keer zo heel kort terug. Dat ze dan bijvoorbeeld bleef slapen in zijn kamer en al. En ik neem aan dat dat niet met de handen boven de lakens is.
Ah.
Ik ga daarvan uit, Sarah. Dat kan altijd.
Het is ook een klein kamertje, natuurlijk.
Het is een heel klein kamertje. Dus ik denk, het zou zelfs niet mogelijk zijn om niet aan elkaar te komen in dat kamertje. Maar de taal is inderdaad heel, heel zuiver. Het is zo niet van heel bloemrijk of zo. De beschrijvingen zijn wel heel mooi, maar je hebt echt zo'n beetje dat precieze van de Japanse literatuur. Zo, hè? Van heel secuur beschrijven wat dat er is. En dat vind ik wel heel mooi.
Ja. Ja, ook zo, ik weet niet wat traag het juiste woord is, maar ik vind dat je zo Japanse literatuur, allez, meer recente Japanse literatuur leest, dat dat vaak tijd neemt. Dat de schrijvers tijd nemen, bedoel ik. Hè? Dat je zo een beschrijving krijgt met zoveel details en zoveel geschiedenis of zo, waardoor dat je echt heel goed alles voor je ziet. En met een boek, ja, als de Memory Police, is dat wel fijn dat je ook goed snapt van bijvoorbeeld hoe dat dan die roos wordt uit de samenleving gebannen of verwijderd. Dat wordt zo mooi beschreven, hoe dat op die rivier dan wordt weggespoeld, al die roze blaadjes. Ze had ook gewoon kunnen vertellen, maar ja, op die dag werden rozen verwijderd of zo. Dus ja, qua taal vind ik het... qua beschrijvingen vind ik het heel mooi, qua formulering. Ja. Qua taal, ja, het is, ik kan geen Japans genoeg.
Ja, we hebben het boek wel in het Engels gelezen.
Ja.
Kun je het eigenlijk niet, is het al vertaald in het Nederlands?
Ik denk het niet.
Ja, amai. Dus als er nog ergens een uitgever luistert, echt uitgeven, het is supergoed. Ja.
Ik zou het aanraden aan mensen die zo graag wel iets lezen dat daarom niet realistisch is of zo. Allee, het is geen fantasy, hè, maar het neemt u wel mee naar zo een
Het vraagt wel een zekere willing suspension of disbelief.
Ja. Ja,
ja, dat is wel. Maar in tegelijk, ik vind dat ook heel vlot leest. Ik heb dat super snel gelezen.
Ja, zeker. En als je zegt, ik geniet wel zo van beschrijving van een samenleving.
Er mag een beetje mysterie in zitten.
Ja, ja. Want zoveel actie gebeurt er eigenlijk niet, hè?
Nee, totaal niet.
Ja. Ja, of mensen die ook zo graag Japanse literatuur lezen.
Mm-hmm.
Alleen meer recente literatuur. Ja, maar ik denk wel dat je zo wat geduld moet hebben of zo. Want als je nog nooit echt zo'n Japanse hedendaagse schrijver hebt gelezen. Ik had al in het begin ook met Murakami bijvoorbeeld. Als je de eerste keer Murakami leest en je hebt daarvoor nog geen referentie naar Japanse auteurs, dat je wel soms denkt van, maar ja, die draag. Allee, je moet dat lekker zo gewoon worden, vind ik.
Maar ja, ik ben sowieso, ik lees wel nog veel dingen die traag gaan.
Ja. Ja.
Ik sta echt open voor dingen die traag gaan.
En wel, dan denk ik dat misschien wel een vereist is. Dat
ja,
je niet op zoek bent naar zo'n boek vol met feiten of zo, die elkaar opvolgen, maar zo...
Met zotte cliffhangers.
Ja. Misschien is het wel goed nu ook voor in de hitte. Dat je zo...
Ja, misschien wel. Een beetje traag lezen, op de mak.
Ja.
Eisteetje, hangmat.
Schaduw.
Ja. Oké, goed idee. Voilà. Dus voor die mensen.
Ja. Dus in die zin is het wel een zomerboek, want het is ook in de winter dat zich afspeelt. Dus we gaan misschien een beetje...
Het koelt wel, hè, dan.
Ja. Voilà. Ja, ik denk dat we rond zijn, hè. We
hebben, ik denk het wel, Sarah.
We hebben al ons lof betuigd en
Yoko Ogawa.
Yoko Ogawa, ja.
Alright. Sarah, wat ben je nu aan het lezen?
Ik ben nu een 100-tal pagina's ver in De Colibri van Veronesi, wat we binnenkort live gaan bespreken in De Vooruit, waar ook nog een paar plaatjes voor vrij zijn. Alles is coronaproof. Alle stoeltjes staan op 1,5 meter van elkaar.
En er is taart.
En we gaan toch taart kunnen eten, want daarvoor mogen we onze bondmaskers afdoen.
Yes.
Voilà.
Dat horen we graag.
En wat ben jij aan het lezen?
Ik ben nu nog bezig in Hamlet van Maggie O'Farrell, denk ik. Ja, het ligt net te ver om te kunnen lezen. En het gaat eigenlijk over de zoon van William Shakespeare, maar eigenlijk over het gezin van William Shakespeare. En het is super mooi.
Ja.
Ik ben het super aan het lezen, dus ik ga daar zeker nog over babbelen.
Oké. Okay. Is het erop? Het was lang geleden dat we nog een keer een
één
boek dat we allebei al gelezen besproken. Dus bij deze, ben wel blij dat de Memory Police was dan.
Ik ook. Ik vond het eigenlijk wel aangenaam, Sarah. Ja. We moeten dat nog doen.
Deal.
Alrighty. Dan bedanken we nog Jasper, Michiel, Wes en Shofra. Ah ja, dat zijn we er eigenlijk. Als je meer bent van het boek, je kan ons volgen op Instagram en Facebook. Je kunt je abonneren op de podcast, op iedere plek waar je een podcast kunt luisteren. En het is superleuk als je er een review achterlaat, met zo'n liefst 1000 sterren. Maar 5 sterren zijn ook oké. Daar zijn we ook blij mee. En je kan ook inschrijven op onze nieuwsbrief. Dat gaat op bendevanhetboek.com.
Ja.
Voilà, tot de volgende keer.
Doei doei.
Ciao.
Van het boek.